mijn vrijste heer. Ja, het is goed om jullie allemaal te zien deze woensdagavond. Het is een goede tijd om het woord van de Heere te horen. Nu, er is veel gaande en zijn waarschijnlijk nieuwe dingen op het nieuws. Er is altijd iets nieuws. Amen. Maar wat er ook gebeurt, hebben we een God die niet verandert. We hebben een God, amen, die altijd het antwoord heeft op elke vraag. En het antwoord is meer dan 1000 jaar geleden opgeschreven. Amen, in het woord van God. Ik wil vandaag een studie geven. En ik bid in de naam van Jezus dat deze studie, amen, jullie harten mag raken. En mijn hart mag raken. En ons als kerk kan brengen, groot of klein, naar een plek. Amen. Waarvan ik geloof dat de Heer ons wilt hebben. Om de studie te openen kunnen we naar Genesis 19. En ik lees het in de Herziene Statenvertaling. En de Statenvertaling zal wel overeenkomen. Genesis 19, vers 15 tot en met 17. En dan springen we naar hoofdstuk 24. Ja, ik denk dat dat. Sorry. Dat hoofdstuk 24. Oh, dat is vers 24, ja. Van hetzelfde hoofdstuk. Dus ik lees. Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. Ze zeiden: sta op. Neem uw vrouw en uw twee dochters die zich hier bevinden. Anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lot aarzelde echter. Daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de Heere hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. En toen het gebeurde, toen zij hen buiten de stad gebracht hadden, dat hij zei: vlucht voor uw leven, zegt de engel. Kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan. Vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. Vers 24 tot en met 26. Toen liet de Heer. Nou, van Jezus. Toen liet de Heer zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heer uit de hemel. Hij keerde deze steden in heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. Laten we bidden, Vader. Ik ben dankbaar, Heer, voor elk persoon die hier is, Vader. Ik bid, Heer, dat u ons wakker kan maken. Dat u mijn mond zalft, Heer, om uw woord te spreken, Heer. Want op dit moment, Heer, ben ik dankbaar, Heer, dat ik het middel ben, Heer, om voor u te spreken. En ik bid, Heer, dat ik mijn best kan doen, Heer, om tegen uw volk te spreken. Dat we geraakt mogen worden, dat het woord, Heer, voort mag gaan. Dat het woord mag transformeren en veranderen. Dat de zalving van de Heilige Geest, Heer, mag werken in deze plek, op elke plek, Heer, waar we zijn. Ik bid in Jezus' naam. Met nog één vers, Lucas 17, vers 32 en 33. En dit vat het allemaal samen. En deze kan in de NBV. Dit is Jezus die spreekt over hetzelfde evenement, over dezelfde gebeurtenis. Denk aan de vrouw van Lot. Wie probeert zijn leven veilig te stellen, zal het verliezen. Maar wie het verliest, zal het behouden. Er is een beroemde allegorie, een gelijkenis van de filosoof Plato. Waarschijnlijk hebben jullie ooit zo'n tekening gezien van de rots en de schaduwen. Er wordt in scholen verteld, dit verhaal. En als je even voorstelt met mij, dat je heel je leven vastgebonden zit in een donkere grot. Dit is een beetje aangepast. Je bent heel je leven vastgebonden in een donkere grot. Je ziet om je heen het donker. Je ziet om je heen af en toe schaduwen bewegen op de muur. En je denkt dat dit de realiteit is, want dat is alles wat je ziet. Je bent hier namelijk heel je leven. Je weet niet hoe het is, amen, om een auto te zien rijden, om de wind door de boombladeren te zien bewegen. Je hebt nog nooit gras gezien. Je weet niet wat tastbaar is. Alles wat je ziet is tweedimensionaal. Het zijn schaduwen. Je ziet vormen, maar dat is geen werkelijkheid. Alles wat je ziet is niet echt. Amen. Je denkt dat je leeft. Je denkt dat het leven is, deze schaduwen die bewegen. En deze schaduwen die bewegen, dat is jouw realiteit. Maar eigenlijk onwetend op dat punt, omdat jij verblind bent en in deze plek, ben je in een gevangenis, hoewel je dat niet weet. Je weet niet wat een gevangenis is. Dit is immers waarheid. Je leeft in wat mensen een graf zouden noemen. En op een keer, op een tijd, je weet niet hoe laat het is, je weet niet hoe licht het is of hoe donker, maar uiteindelijk kom je erachter, want je ziet het licht. Er komt een man die je bevrijdt uit je kettingen. Je ziet opeens dat de steen is weggerold voor deze grot waar je in woont. En je ziet voor de eerste keer hoe mooi, hoe indrukwekkend, amen, hoe groen en hoe kleurrijk de wereld is, hoe blauw de lucht is, hoe geanimeerd alles is. Het is realiteit en het is een hemel. Amen. Iets dat je niet kon inbeelden. Het is beter dan alles. Maar het licht, wanneer je naar kijkt op het eerste moment, is het niks anders dan pijnlijk en verblindend. En diep van binnen, wanneer het licht pijn doet, wanneer je eraan wennen aan bent, amen. Wanneer je nog niet in de volheid bent van de realiteit, roept de grot naar jou. De grot roept en je herinnert de veiligheid, je herinnert de warmte in de grot. Je was niet bloot voor de elementen. De grot blijft roepen en het roept in je hart. In de grot had je geen verantwoordelijkheden. In de grot hoefde je jezelf niet te bedekken. Wie weet wat naaktheid is. In de grot hoef je niet te gaan werken. Je hoeft niet naar de kerk te gaan. Je hoeft niet te bidden. Het is een oude vriend. Het is makkelijk om in de grot te wonen. Het is immers wat je kent. Amen. En we zien het beeld ook in de Bijbel. We zien het beeld om ons heen. Egypte was de grot van Israël. Telkens wanneer het licht van de vrijheid te fel werd, amen. Telkens wanneer het licht een beetje pijn deed. Telkens wanneer hun maag brulde. Wanneer ze emoties voelden die ze niet voelden toen ze in Egypte waren, riep de grot uit. Slavernij was slavernij, maar toch was het een vertrouwd gevoel. Het was wat ze kenden. De ketens voelden in hun harten comfortabel. En we zien de vrouw van Lot. Zij werd bevrijd uit Sodom en Gomorra. Zij werd bevrijd uit slavernij, uit zonde. Die stad was als een grot vol duisternis, als je wilt. En ze was vrij, maar toch was er een moment dat ze omkeek. En dat ene moment in haar leven veranderde alles. En om deze reeks te introduceren, gaan een paar boodschappen hebben rond deze subject, deze onderwerp. Niet terug naar Egypte. Kan iemand zeggen, niet terug naar Egypte? Niet terug naar Egypte. En de titel van deze boodschap is: Denk aan Lots vrouw. Denk aan Lots vrouw. Daar is die. Ga niet terug naar Egypte. Maar deze verleidingen die zijn niet enkel in de Bijbel. Deze verleidingen zijn rond jou en ik. Wij krijgen deze verleidingen. Amen. We weten wat church hurt is. We weten hoe moeilijk het soms kan zijn, hoewel, amen, zijn juk licht is. En vergeleken, amen, het leven van God, voor God in de Bijbel, zelfs voor de Israëlieten toen ze uit Egypte gingen, was het juk licht. God zorgde voor hun. Ze hoefden niet bang te zijn. Maar we weten allemaal dat er moeilijke momenten zijn, mentaal, fysiek, spiritueel. Het is niet zo zwaar als dat van de wereld. Amen. Dat vergeten we soms. Maar de grot roept. En in de wil van God bid ik dat dit onderwerp, amen, ons mag raken. Dat we niet terugkeren naar de duisternis van Egypte. Lucas 9, vers 62, als we daarnaar kunnen kijken. Denk aan de vrouw van Lot. Prijs Heer. Halleluja. Dit is wat Jezus zegt. Jezus zei tegen hem, en als je hiervoor hebt gelezen, de mensen die Jezus willen volgen, maar ze hebben een excuus, zo, laat me mijn familie, huisgenoten dag zeggen, laat me mijn vader begraven. Jezus zei tegen mijn ouders, Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. De vrouw van Lot is niet geschikt, was niet geschikt voor de bevrijding. Het koninkrijk van God is gemaakt voor degene die alles, die dus gaat zien en haar en alles wat in hun bezit is durven te verkopen. Die niet halverwege, half-half als panda's, amen, zwart en wit willen leven voor God. God wilt, zoekt niet mensen die half hem aanbidden. Hij zoekt degene die een kruis willen dragen. En hij heeft dat getoond in zijn leven op aarde. Want toen hij leefde op aarde, gaf hij alles. Immers het laatste wat hij had, het grootste bezit wat hij had, zijn eigen leven voor ons. God gaf alles. Jezus zei: wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. En het is de wereld en haar verleidingen die zijn soms als glitter. Het schijnt. Amen. Dit is hoe heel veel mensen pakt. Dit is waarom mensen naar achter kijken. Het is schijnt. Het is glitter. Het is niet dat de wereld alle. Het is slecht. Egypte is slecht, maar het is niet, we kunnen niet onszelf bedriegen. Amen. En zeggen dat Egypte niet haar perks heeft. Amen. Egypte schijnt. Het is mooi. Het is. Amen. Het is versiering. Maar wij weten dat het kort geleefd is. Het is goedkoop en heeft geen inhoud. Het lijkt op goud, maar het is glitter. Het is snel en het is makkelijk. Het is ook makkelijk, amen, om te scrollen, om niet te gaan evangeliseren, om niet je Bijbel te lezen. Het is makkelijk om spelletjes te spelen, om films te bingen. Halleluja. Het heeft elementen, de wereld, die spelen op je dopamine. zijn meesters, psychologen die ook samenwerken. De duivel, de grootste psycholoog die mensen al duizenden jaren heeft bestudeerd. Die bij de eerste mens was. En die onderzocht en die ondervroeg. En hij zelfs kwam die naar Jezus en hij komt naar jou en ik. Hij belooft plezier, comfort en bevrediging. Maar wij weten dat wanneer, na een tijdje dat de vruchten ervan zullen zijn schaamte, verwoesting en dood. Er is een Engels gezegde: wie met de duivel eet, heeft een lange lepel nodig. En het spreekt over voorzichtig te zijn in bepaalde situaties. Die gezegde zegt: als je samen zit met de duivel en je eet met hem, heb je een hele lange lepel nodig. Maar dat is niet zo. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in deze zaak. Je kan niet, amen, cautious genoeg zijn. Ik kan niet genoeg, amen, genoeg afstand leggen wanneer je met de duivel eet, om ervoor te zorgen dat je compleet veilig bent. Want het is een beetje zuurdesem die de hele boel, amen, doorzuurt. Het is een kleine gewoonte, een kleine compromis. Het is uiteindelijk, het is een kleine stap die uiteindelijk als gevolg heeft de vraag: hoe ben ik hier beland? Hoe ben ik op deze moment gekomen? Het is één dag niets en dan vind je. En die één dag wordt één week. En die één week wordt één maand. En die één maand wordt een jaar. En je bent een jaar kwijt. Het is, amen. Het is hetzelfde als de ene keer, de ene sigaret, de ene hit. Het is de ene slechte relatie, slechte vriendschap. Het is de ene keer dat ik dit doe. Het is maar een beetje. En de tweede keer, voorzitter. Makkelijker, want je hebt het al een keertje gedaan. Kijk naar Lot in Genesis, hoe hij verhuisde weg van Abraham. De man van God, hij wist dat Abraham gezegend was. Abraham was geroepen om weg te gaan. Hij ging mee met Abraham, met de belofte. Hij wist dat deze man een speciale zalving had. Amen, op zijn leven. En hij trok met hem weg. Maar het was een kleine keuze die Lot maakte, dat hem uiteindelijk alles kostte. Het was een beetje verhuizen. Amen, het was die ene ruzie die er veroorzaakte dat hij wegviel. Het kostte hem zijn vrouw. Hij kwam steeds dichterbij Sodom. En uiteindelijk woonde Sodom in zijn huis en in de harten van zijn familie. Hij dacht het onder controle te hebben. Maar uiteindelijk, amen, was de verleiding te groot voor degene rondom hem. Gaan we naar 1 Johannes 2, vers 15 tot met 17. De wereld zegt: wie met de duivel eet, heeft een lange lepel nodig. Wat ik zeg, eet niet met de duivel. Amen, niet eens een snack. Want hoe lang je lepel ook is, de duivel heeft een vork langer om je te laten vallen. 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17. En na die verse gaan we naar Matteüs 16, vers 26. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Matteüs 16, vers 26. Halleluja. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? De prijs is groot voor iets zo goedkoops. Die paar seconden, die paar minuten, die ene hit, de ene voet erin, heeft een prijs duurder dan alles dat je kan geven. Het kost niet alleen je tijd, niet alleen je gezondheid, het kost het leven. En de wereld is als glitter. Het ziet er heel mooi uit, maar het plakt overal en heeft geen echte waarde. Het belooft geluk, maar levert alleen leegte op. Het belooft vrijheid, maar die vrijheid, amen, dat is geen vrijheid. Het brengt ons in slavernij. Dan gaan we naar Genesis 18, vers 16 tot met 33. En we lezen verder in het verhaal van Lot en zijn vrouw. Hij is de naam van de Heer. Oké, vers 16. Vers 16. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hen hun uitgeleide te doen. De Heer dacht: waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer: er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de twee mannen weg naar Sodom, terwijl Abraham bij de Heer bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad 50 onschuldigen zijn. 50. Dat is geen groot getal in die stad 50. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 50 onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen? Hen samen met de schuldigen laten omkomen. Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over heel de aarde, moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde: als ik in die Sodom 50 onschuldigen aantref, zou ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham: nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben. Stel dat er dan die 50 onschuldigen 5 ontbreken. Zou u dan toch vanwege die 5 de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij. Ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan: stel dat het er maar 40 zijn, dan zal ik het niet doen omwille van die 40. Toen zei hij: ik hoop dat u het niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat er maar 30 zijn. Ik zal het niet doen als ik er 30 aantref, zei de Heer. Hierop zei hij: ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat er maar 20 zijn, dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die 20. Abraham zei. De volgende versen, na 33, gaan we naar Jeremia 15, vers 1. Abraham zei: Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog in één keer waag iets te zeggen. Zal het er maar 10 zijn, dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die 10. Volgende vers. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg en Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. Jeremia 15, vers 1. De Heere zei tegen mij: Zelfs als zouden Mozes en Samuel voor mij staan, dan zou ik dit volk geen gehoor geven. Stuur het weg, laat het uit mijn ogen verdwijnen. Dat spreekt over het oordeel van God over dat volk. Amen. Wat Jeremia 15, vers 1 zelfs zegt, is: Zelfs deze krachtige gebeden, amen, van deze mannen zouden geen verschil hebben gemaakt in het lot van dat volk. Je vraagt jezelf misschien af, Abraham, waarom zulke grote getallen? Waarom? Amen. Waarom waren er niet zoveel goede in de stad? Hoe kan het zo zijn dat in die stad er geen goede waren? Niet genoeg, niet eens 10. Lot was een rijk man. Hij was met Abraham. Amen. Hij had zeker meer dan 30 mannen in zijn huis toen hij opsplitste van Abraham. God had hen rijkelijk gezegend. Hij had zeker meer dan 50 mannen. Dus kan het zo zijn dat toen Abraham sprak over de 50, dat hij zat te denken aan het huis van Lot? Het huis van Lot zou zeker groter zijn dan 50, niet waar? Maar dit is wat Sodom en Gomorra doet. Dit is wat Egypte doet. Het corrupeert. Het cor maakt mensen corrupt. Het trekt je langzaam en zeker weg van de wil van God in je leven. Amen. Er zijn sommige dingen volgens de Bijbel waarvoor je kunt bidden. Er zijn sommige dingen, amen, waar we mensen voor hebben zien vasten. En er zijn sommige dingen, er zijn sommige scenario's dat je kan spreken en redeneren en kan counselen. Er zijn ook dingen, volgens Jezus in Matthäus 18, 7 tot en met 9, die je moet afhakken. Er zijn sommige dingen waarvoor je niet eens kan bidden. Zijn sommige dingen waarvoor je gewoon afstand van moet nemen. Kijk wat de Bijbel zegt in Matthäus 18, 7 tot en met 9. Matthäus 18, 7 tot en met 9. Ik zal vast beginnen met lezen. Oké, okay. Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat mensen te val worden gebracht. Maar wee de mens die de valstrik zet. En als je hand of je voet je op het verkeerde weg brengt, bid ervoor. Amen. Geef je hand en voet de Bijbelstudie. Halleluja. Amen. Laat je hand en voet de Heer prijzen. Ja? Hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het leven op binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwig brandend vuur geworpen worden. Vers 9. Brengt je oogje op de verkeerde weg? Ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden. Met twee ogen, dat maakt jouw kijk op de wereld beter. Niet waar? Je kan meer met twee ogen. Je kan diepte zien. Mensen die met één oog zijn, hebben moeite vaak met diepte. te waarnemen. Het maakt je levenservaring plezanter. En er zijn sommige dingen die onze levenservaring plezanter maken. Er zijn sommige vrienden waar het heel leuk is, amen, om mee te spreken. En je spreekt over de dingen van God en je krijgt er geen vrede over. En het voelt elke keer dat je, wanneer je dichtbij bent, dat ze je naar beneden brengen. En je voelt dat zij je converteren. Beter dan dat jij hun converteert of bekeert. Amen. Evangelisten van de wereld. Zijn sommige dingen die we kijken, waar we plezier in hebben, die leuk zijn, die ons een bepaalde rust geven. Maar zijn we beter af wanneer we dat doen? Zijn er dingen in onze levens, broeders en zusters? De mensen aanwezig. Zijn er dingen in jouw leven die jij zou moeten afhakken? Amen. De Bijbel zegt in 1 Korinthe, hoofdstuk 10, vers 12. Wie denkt te staan, moet oppassen dat hij niet valt. Galaten 6, vers 7 tot en met 8. Hoeven niet naartoe te gaan. Deze versen zijn bekend. Amen. Dwaal niet af. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij oogsten. Wie op zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie op de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Hebreeën 12, vers 1. Laten we daarom alles wat ons verhindert en de zonde die ons gemakkelijk valstrikt, van ons afschudden en volharden in de wedeloop die ons voorligt. Amen. Amen. Het is. Kleine convictie. Denk terug toen je geroepen werd tot de Heere. Denk terug, amen, toen je met de Heere in conversatie was. Denk terug toen de Heilige Geest je hart raakte en je convicties gaf en je liet zien wat juist en niet juist is. Is er zoveel tijd overheen gelopen? En we hebben het allemaal gehad, amen. En ik predik ook tot mezelf. Die dingen waarvan je wist dat God tegen je gesproken had. Die je zou moeten opgeven. In de rots. Die langzamerhand die spreekt tegen ons. En die convicties die de Heere je gaf. De situaties die de Heere je liet vermijden. De personen die je in het verleden liet. God houdt van ze. God houdt van elk persoon. Maar dat betekent niet dat het Gods wil is, amen. Dat we gemeenschap hebben. Maar langzamerhand, toen de rots fluisterde: het is oké als ik een beetje. Maar eigenlijk, amen, hoeft dat niet. En dan na een tijdje zien we onszelf weer terug op dezelfde plek. Het is gevaarlijk om keuzes, amen, die we hebben ontvangen, de directie die we hebben ontvangen, in gebed en in conversatie met de Heere, stop te zetten zonder met de Heere te spreken. Immers het vlees en de gedachten in je hoofd, die denken niet op lange termijn. Dat denkt niet geestelijk. De Bijbel zegt dat immers het vlees, amen, tegenstrijdig is met wat geestelijk is, met de geest zelf. Dan gaan we naar Numeri en we lezen het hele hoofdstuk, Numeri 13. En dan gaan we naar een paar versen van Numeri 14. En de Heere zei tegen Mozes: stuur er een aantal mannen op uit om Canaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam een man en familiehoofd. Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. Dit zijn hun namen. Kunnen skippen? Oké, zo luidt. Toen Mozes hen uitzond om Canaan te verkennen, droeg hij hun dit op: ga eerst door de Negev en dan de berg in en kijk hoe het land is, of de bevolking sterk is of zwak, en of er veel of weinig mensen wonen. Kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam, en hoe de bevolking woont, in gewone dorpen of in vestingsteden. En kijk of de grond vet is of schraal, en of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruchten uit het land mee te nemen. Het was juist tijd van de eerste druiven. Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin tot aan Rehob bij Lebo-Hassam. Ze trokken door de Negev en kwamen daarna in de buurt van Hebron, waar de Enakieten Achiman, Sesai en Talmai woonden. Hebron is 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. Naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Wij zijn in heel het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev woonden Amalekieten in het bergland, Hethieten, Jebusieten en Amorieten. En de kust en langs de Jordaan wonen Canaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: we kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren, die zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien. De Enakieten vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet meer geweest zijn. Gaan we naar het volgende hoofdstuk. Gaan de beginversen eens lezen. Hierop barstte het hele volk in tranen uit. Heel de nacht doorklonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen: waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron, of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dit land om door het zwaard geveld te worden en om ons vrouwen en kinderen te laten buitmaken? We kunnen beter teruggaan naar Egypte. Tot daar. Wauw. Zie het begin van Exodus, dat de Israëlieten werden geroepen uit de slavernij, verlost door de Heere hun God, gebracht door de woestijn, mirakels gezien die nog nooit gezien waren. Ze hebben de maker van het universum gezien. Ze hoorden zulke goede beloftes over het land waar ze naartoe zouden gaan. En nu dat ze daar zijn, willen ze terug naar Egypte. Egypte was ze nooit verlaten. Want hoewel ze uit Egypte gingen, ging Egypte nooit uit hun. En toen ze de grot hoorden roepen, toen het verkeerd ging, toen het licht te fel was, hoorden ze de grot luider en luider oproepen. Ik vertel je dat Egypte de plek is waar dromen sterven. De beloftes van God zijn niet te vinden in Egypte. Wanneer je spiritueel in Egypte gaat, wanneer je terug de rots in gaat, begin je te vergeten de kleuren die je er buiten hebt te zien. En steeds wordt je beeld en je gedachten grijzer, grijzer en donkerder en donkerder. Ze waren verlost en toen ze uit Egypte kwamen, het was zonder twijfel. Amen. Ze waren allemaal sterk en ze geloofden dat de Heer alles kon doen. Maar toen ze in de grot waren, stierven hun dromen. Zonder twijfel, toen ze de mirakels hadden gezien die God deed, zouden ze moeten weten dat de Heer kan doen en zou doen wat Hij zegt dat Hij zou doen. Het is immers niet door hun kracht dat ze waren verlost van het machtige Egypte. Ze waren verlost door die man genaamd Jezus. Wanneer we stagnant zijn, zoals de Engelsen dat zeggen, Engelstaligen, wanneer we stilstaan, wanneer we in onze grot zitten, wanneer we te lang hebben gezeten in onze grot. En we zijn mediocre geweest. Amen. Deze boodschap is dan, amen, voor jou en voor mij. Wat je dacht dat je kon doen voor de Heere. De dromen en de kleuren die je zag toen je net gered was. De transformatie die je geloofde te kunnen zien en zullen zien in je familie is nu grijs. De bediening die je dacht dat de Heer tegen je had gezegd dat je zou hebben, geloof je niet meer. De opwekking die je dacht te zou zien, je gelooft wel, maar je gelooft niet dat je het zal zien. Er is geen zekerheid meer. Je gelooft niet meer dat God het kan. En het is alsof de dromen zijn gestorven. Er was een tijd, amen. Er was een tijd, amen, dat ik door in Egypte ging. En ik geloofde niet meer. Maar wat ik geloof dat de wil van God is, dat je weet, is dat Hij wist op voorhand waardoor je heen ging en waardoor je heen zal gaan. Er is een geest, er is een stem van Egypte, die je probeert te ontmoedigen. Die tegen je zegt: stop, bemoedig jezelf niet in de Heer. Geef het op, stop met dromen. Je hebt gefaald, je bent niet productief geweest. Het is een wapen van zijn vijand, zijn tong. Maar de Heer wist de fouten die je zou maken. En Hij heeft in de genade gefactureerd. Amen. Toen hij je geroepen heeft, heeft hij genoeg genade, amen, opgeteld voor elke fout die je zou maken. Als je een droom had, als je geloofde in de beloftes van God als eerst, als je geloofde in de kleur, dan is het tijd om weer te geloven. Kijk niet terug, want wanneer je terugkijkt, kan je niet naar voren kijken. We hebben een God die meer kan doen dan dat we denken of zien. Amen. Ik had laatst een droom, niet zo lang geleden. En paar ma maand. En pastor, we waren in een dienst en u was aan het prediken. En ik zag u en u wandelen naar voren van het podium af. En hoe u meer wandelde, hoe ik u volgde, zag ik meer en meer mensen. Het was zo gezalfd. En het is niet te veel van God dat we vergeten de beloftes die hij heeft gemaakt. In Jezus' naam, we zullen zien. En broers en zusters, je zult zien de beloftes als je trouw blijft, als je je bekeert. En dat is van gedachten veranderen. Dan zul je zien wat de Heer voor je klaar heeft gemaakt. In Jezus' naam, dank jullie wel.
Amen. Amen, amen. Amen. I receive it in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Laten we niet kijken naar achter. Laten we niet kijken naar van terughunkerend naar hetgeen de Heer ons heeft uit bevrijd. Maar laat ons voorwaarts kijken. Amen. Laat ons kijken naar het beloofde land. Laat ons kijken naar de wederkering van de Heer. Laat ons kijken naar de nieuwe identiteit die hij ons heeft gegeven. Amen. Laat ons kijken naar het werk dat hij aan het doen is nu in ons hart. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Inderdaad, de grot waarin dat je soms verblijft, kan na een tijd heel comfortabel voelen. En ja, ik heb het zondag ook gepredikt. David bevond zich na een lange tijd van angst, depressie, opgejaagdheid. Het leven kan soms u doen duwen in een bepaalde grot, in een bepaalde duisternis, donkerheid. Amen. Het leven en de werken van de duivel en de verleidingen kunnen u soms in een isolatie plaatsen, hè? Afgezonderd van andere mensen, afgezonderd van alle houvasten die je dacht te hebben, maar God is bezig die één voor één weg te nemen, zodat je begint te beseffen dat je op één iemand maar kan leunen en op één iemand maar kan vertrouwen. En dat is de Heer. Amen. Maar er is een tijd om uit die grot te gaan. Er zijn seizoenen waarin de grot zijn werking heeft gehad. Amen. En soms kan een grot positief zijn dat je alles terug op een rijtje kan zetten en zeggen van, hé, hey, kijk, ik heb niets of niemand meer. Ik heb alleen nog maar de Heere. Maar ik zocht de Heere en hij gaf mij een antwoord. Amen. En dan is de tijd, hè, zoals de profeet ook kwam naar David toe. En David had een boodschap te horen, die zei: kom uit die grot. Het is tijd nu om terug naar het land te keren, naar Juda te gaan, het land van prijs. Amen. En inderdaad, God roept ons op om uit de grot te gaan. Halleluja. Om niet te kijken naar achter, zoals de vrouw van Lot deed. En ze werd een zoutpilaar. Om niet te zijn zoals die kinderen van Israël, die op weg naar het beloofde land opeens te veel angst kregen. Te veel negativiteit, te veel klagen en zagen, zodat ze terug wouden gaan naar Egypte. Het land waar God hun had uit bevrijd. Ze waren daar aan het klagen van: Heer, bevrijd ons, de Heer, bevrijd hen. En nu willen ze ineens terug naar Egypte, omdat ze schrik hadden dat ze de reuzen niet konden overwinnen. Wel, prijs de Heer voor Jezus Christus, want dankzij Jezus Christus hoeven we geen angst te hebben dat we de reuzen niet gaan kunnen overwinnen, want de reuzen zijn reeds overwonnen in Jezus Christus. Daarom is het zo belangrijk om in Christus te blijven, om de gezindheid, om de gedachten van Jezus te hebben hier. Daarom dat het zo belangrijk is om je te vervullen met het woord van God. Amen. Het is niet, je moet het doen, hè? Je moet het woord van God lezen. Als je alleen maar iemand verplicht om het woord van God te lezen, uit verplichting, dan gaan ze het nooit volhouden. Maar het is een voorrecht. Het is een nieuw voedsel dat je nu hebt, waar je je nieuwe spirituele mens mee begint te voeden. Amen. Hoe meer dat je voedt met Jezus zijn woorden, hoe meer dat je bestand bent, amen, tegen de attacks van de vijand. Snap je wat ik wil zeggen? Je moet weten waarom je voedsel inneemt. Het is zoals dat je een kind verplicht om zijn worteltjes te eten. Je verplicht een kind om zijn vitaminetjes binnen te krijgen door een gezond voedsel. Dat werkt nooit lang, want de pizza is altijd lekkerder. Snap je wat ik wil zeggen? Het begint pas te werken vanaf het moment dat het kind het besef heeft: hey, die gezonde voeding, dat is voor mij veel beter op lange termijn. Ik begin te beseffen, hoe meer dat ik de gezonde voeding binnenkrijg, hoe beter en hoe gezonder en gelukkiger ik ga. Ze snappen de reden waarom dat ze de voeding moeten innemen. En dat is ook zo wat we proberen aan de christenen. Oké, nieuwgeboren christenen. Zij begrijpen niet altijd alles. Hè. Ze zijn als kinderen in Christus. En die moet je inderdaad soms met de paplepel, hè, voeding geven. Maar er komt een moment dat we moeten gaan beseffen waarom we de dingen doen die we doen. Amen. Waarom dat Gods woord in je opnemen, erop mediteren, erop kauwen. Waarom doen we dat? Het is niet uit noodzaak, uit verplichting. Het is je nieuwe voedsel. Het doet je groeien in Christus. Het doet je vrijwaren. Amen. Het doet je uit de grot komen. Het doet je uit de grot komen, op weg gaan naar het land van Juda, om daar de prijs en aanbidding te geven aan onze Heer die het verdient. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we even bidden. Vader, ik dank u voor de boodschap, Heer, en de herinnering dat we niet in het land van Egypte blijven, Heer. U heeft ons geroepen uit het land van Egypte, uit het land, Heer Jezus, uit de wereld, Heer. Ik bid, Heer, dat we niet de wereld lief hebben, Jezus. Maar u, Jezus, halleluja. U heeft de wereld overwonnen, Heer. De systemen van de wereld, de methodes van de wereld, de filosofieën en de tradities van de wereld, Heer Jezus, kunnen ons geen eeuwig leven geven, Vader. Eeuwig leven zit in uw offer. Heer, ik bid, Jezus, dat we dat met dankbaarheid kunnen aannemen. Dat we uw offer, Heer, zoals u zelf heeft gezegd, Heer, dat we van uw vlees en uw bloed kunnen eten en drinken, Heer. Halleluja. Dat we van uw vlees en uw bloed kunnen eten en drinken, Heer. Laat dat ons voedsel zijn. Laat uw woorden, uw werken, uw geest ons voedsel zijn in de naam van Jezus. En iedereen zegt amen. Als je kan.
Amen.
Amen. God zegen. Dank u wel voor de Bijbelstudie, broeder Emmanuel. God zegen,
Tot
Shaga,
ziens.
Rebecca, Miriam, Lea, Hilde, Hanna, Cornelia. En ik zie jullie tot de volgende keer, een gezegende week gewenst. Dag, Shaga.
Dag iedereen.
Dag.